vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
President Joko Widodo heeft Trunojoyo Airport Sumenep, provincie Oost-Java, ingehuldigd. VS, Indonesia en drie anderen co-hosten tweede COVID-19 top. Dit is Nieuws Compleet. President Joko Widodo huldigde Trunojoyo Airport in Sumenep Regency in tijdens zijn werkbezoek aan de provincie Oost-Java op woensdag. In zijn opmerkingen noemde de president de centrale rol van de luchthaven om te voorzien in de transportbehoeften van de mensen op de eiland Madura en andere eilanden rond Madura. Volgens de president zal de aanwezigheid van Trunojoyo Airport ook de reistijd vanaf de eilanden rond Madura-eiland verkorten als het gebruik van een schip dagen duurt, doordat met het vliegtuig slechts een uur. De president is ook van mening dat een betere connectiviteit ook de economische groei zal stimuleren. Ik geloof dat met betere connectiviteit de mobiliteit van mensen gemakkelijker en soepeler zal zijn en dat er nieuwe economische punten zullen groeien. Er zullen ook nieuwe bedrijven komen, als God het wil, en er zullen ook nieuwe banen komen. Bovendien zullen de bedrijven die al bestaan ook groeien en zal blijven voordelen. Minister van Transport Budi Karya Sumadi zei in zijn rapport dat Trunojoyo Airport op een oppervlakte van 34 hectare staat. De luchthaven is in 2016 ontwikkeld tot een luchthaven met een startbaanlengte van 1600 meter. De Verenigde Staten zullen samen met Indonesië, Belize, Duitsland en Senegal de tweede wereldwijde COVID-19 top organiseren die virtueel zal worden gehouden op 12 mei 2022. De aankondiging werd gedaan in dat Witte Huis verklaring afgegeven tijdens een persbericht van de Amerikaanse ambassade in Jakarta op woensdag. De vijf landen kwamen overeen om de tweede wereldwijde COVID-19 top mede te organiseren in hun respectieve rollen. Met name de Verenigde Staten als eerste voorzitter van de COVID-19 top, Belize als CARICOM voorzitter, Duitsland bekleedt het voorzitterschap van de G7, Indonesië bekleedt uit de voorzitterschap van de G20 en Senegal als voorzitter van de Afrikaanse Unie. De tweede top zal de wereldwijde collectieve inspanningen verdubbelen om de acute fase van de COVID-19-pandemie te beëindigen en zich voor te bereiden op de toekomstige gezondheidsbedreigingen. Deze top volgde op de eerste wereldwijde COVID-19-top die op 22 september 2021 door de Verenigde Staten is bijeengeroepen. De tweede wereldwijde COVID-19 top zal voortbouwen op de thema's en toezeggingen die tijdens de eerste top zijn gedaan en zal de nadruk leggen op het ondersteunen van lokale geleide oplossingen voor zowel onmiddellijke als lange termijn uitdagingen. President Joko Widodo benadrukte dat de onafhankelijkheid van de defensieindustrie onmiddellijk in het land moet worden opgebouwd, zodat het volledig voorbereid is op een nieuwe concurrentietijdperk en in staat is te voorzien in de basisbehoefte op de soevereiniteit van Indonesië te behouden. Volgens hem moet de ontwikkeling van industriële onafhankelijkheid samen worden uitgevoerd.
Kemandirian industri pertahanan harus...
We moeten samen de onafhankelijkheid van de defensieindustrie realiseren. Het kan niet afzonderlijk, het kan niet gedeeltelijk zijn, het kan niet. We moeten de industrie versterken. We moeten ook het ecosysteem bouwen zodat het groeien en zich geavanceerde ontwikkelt.
Dan berkembang semakin maju.
De president hoopt dat de VAN-ID een verhoging van het niveau van binnenlandse inhoud, TKDN, kan aanmoedigen, zodat het de invoer van defensie- en veiligheidsuitrusting kan verminderen. Bovendien verzocht de president om de TKDN van superieure defensieproducten te verhogen, totdat deze 100% kan breken. President Joko Widodo benadrukte de vaststelling van 4 verdachten in verband met de bakoliezaak door het kantoor van de procureur-generaal. President Joko Widodo die woensdag een persverklaring aflegde op de Bankal Barumarkt Sumenep Regensie, vroeg de wetshandhavingsinstantie om de bakoliemafia gronden te onderzoeken.
Dari Kejaksaan Agung, sudah...
Op dinsdag 19 april heeft het parket van de procureur-generaal 4 verdachten van deze bakoliezaak vastgesteld. Edik eis ambtenaren te onderzoeken totdat het klaar is, zodat we kunnen weten wie er speelt met de CPO-export. De stadhoofd is van mening dat frituurolie momenteel nog steeds een probleem is in de gemeenschap, ook al heeft de overheid subsidies verleend voor frituurolie of PLT. De president hoopt dat de prijs van frituurolie, die momenteel hoog is, weer bijna normaal kan worden.
Meskipun sudah kita masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng tetap.
We willen dat de prijs dichter bij normaal ligt. Dus de prijs is hoog. Waarom? De prijzen buiten, de internationale prijzen zijn erg hoog. Dus de neiging van de producenten om export te willen is inderdaad hoog daar buiten.
Producenten itu pengennya ekspor karena harganya tinggi di luar.
De overheid heeft zelf verschillende pogingen ondernomen om dit frituurolieprobleem op te lossen. Onder meer door middel van de verschillende beleidsmaatregelen, zoals het vaststellen van de hoogste verkoopprijs HET voor frituurolie in bulk en subsidies aan producenten. De president ziet echter dat het beleid de afgelopen weekend niet effectief is geweest. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi merkte op tijdens een regionaal seminar over het onderwerp de UN Convention Against Torture, Building Robust Preventive Networks, dat woensdag online werd gehouden, en bevestigen de aandacht op 3 punten om preventiestrategieën tegen foltering en ziekte te versterken behandeling. Ten eerste om onze juridische infrastructuur te versterken. Ten tweede gaat het om de versterking van de capaciteit opbouw tegen foltering. En ten derde om de betrokkenheid bij relevante belanghebbenden te vergroten. De minister merkte op dat de betrokkenheid van cruciaal belang is bij relevante belanghebbenden, waaronder mensenrechteninstellingen, onderzoeksinstantie uit het maatschappelijke middenveld, omdat ze de regeling van input kunnen voorzien om de nationale preventieve maatregelen te verbeteren. Voor het seminar van dit jaar moedigt Indonesië de deelnemers aan om nationale mensenrechteninstellingen op te nemen als onderdeel van hun delegatie. Indonesië betrekt actief 5 instellingen als onderdeel van de samenwerking voor preventie van marteling. Indonesië en Groot-Brittannië hebben overeenstemming bereikt over de rode kaart voor het partnerschap tussen Indonesië en het VK voor 2022-2024 tijdens een bilaterale ontmoeting tussen de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en de Britse minister van Buitenlandse Zaken in Londen 19 april 2022. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, onderstreepte het belang van de rode kaart voor het versterken van de bilaterale betrekking tussen de twee landen. Deze roadmap bevat volgens hem strategische samenwerkingsprogramma's op het gebied van economie, politiek, veiligheid en milieu. En daarvan is een overeenkomst om discriminerende handelspraktijken of te schaffen door de totstandbrenging van wederzijdse erkenning voor standaardisatie en certificering te onderzoeken. Minister van Buitenlandse Zaken Retno zei dat deze rode kaart de verstemming van het partnerschap tussen de twee landen naar een hoger niveau zou brengen te midden van de wereldwijde geopolitieke dynamiek en uitdagingen. Er werd overeengekomen dat deze rode kaart een vervolg is op de resultaten van de bilaterale bijeenkomst van de twee ministers van Buitenlandse Zaken in Jakarta 11 november 2021. De uitvoering ervan zal worden gecontroleerd door de twee ministers van Buitenlandse Zaken met de hulp van de hoge ambtenaren van de twee landen. Het WK is lid van de G20 en een belangrijke partner van de bilaterale samenwerking met Indonesië. Zelf te bieden van een paneel zal de waarde van de bilaterale handel tussen de twee landen in 2021 met 18% toenemen van $2,2 miljard naar $2,6 miljard. Ondertussen stegen de Britse investeringen in Indonesië met 67% van $192 miljoen tot $322 million. Minister van Transport Budi Karya Sumadi was woensdag getuige van inaugurele installatie van spoorlijnen voor de Jakarta-Bandung hogesnelheidstrein KCJB op het Tagaluar Depot in de provincie West-Java. Volgens de minister is de in het project gebruikte transporttechnologie voor het eerst toegepast in het Zuidoost-Aziatische gebied. Het project is een nationaal strategisch project en een symbool van vriendschap tussen Indonesië en China. Het gebruik van de technologie is nieuwe kennis geworden voor Indonesië, omdat het de installatie van het spoor sneller te maken. Het is de bedoeling dat het KCJB-project in einde 2022 wordt getest. De route van de trein strekt zich uit over 142,3 kilometer van Halim Station Jakarta naar het Tagaluar Depot in de provincie West-Java. Verwacht wordt dat de aanleg van de hogesnelheidstrein de mobiliteit van mensen zal vergemakkelijken, met name van Jakarta naar Bandung, en de lokale economische groei zal verbeteren. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij heeft een zeewierst-eelddorp gebouwd in het dorp Laikang, subdistrict Mangarabombang, district Takalar, Zuidoost-Sulawesi. Directeur-generaal Aquacultuur Visserij van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, TB Hairu Rahayu, prijst hier woensdag de inspanningen van de regionale regering om de zeewierindustrie de Zuid-Sulawesi te ontwikkelen. Rahayu vertelde dat hij de bedrijvigheid van de aquacultuurgemeenschap had geobserveerd. Met een aanwijzing was dat de aquacultuursubsector, met name zeewier, veelbelovend was. Momenteel bereikte de huidige verkoopprijs van telers ₹33.000 per kilogram. Volgens gegevens van het Takalar Bureau voor Maritieme Zaken en Visserij heeft Laikang dorp 10.000 hectare grond die mogelijk voor teelt kan worden gebruikt en ongeveer 3.700 hectare grond wat de teelt plaatsvond. De productie van zeewierteelt in Laikang dorp bedroeg in 2021 meer dan 195.000 ton, wat goed was voor ongeveer 32% van de totale zeewierproductie in het district. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Luisteraars, we zijn in de diplomatieke hoek van Voice of Indonesia. De ambassade van Republiek Indonesia in Cairo herdenkt in samenwerking met de Egyptische jeugdraad van de 75ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Egypte door het houden van een business forum in Grand Nile Tower, Cairo, afgelopen 14 april. Het business forum werd bijgewoond door maar liefst 50 deelnemers, zowel uit de Egyptische overheid als uit het bedrijfsleven. In zijn opmerkingen zei de Indonesische ambassadeur in Egypte Lutfi Rauf dat binnen 75 jaar bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Egypte samenwerking is bereikt die door beide landen kan worden gevoeld, ook op economisch en handelsgebied. Deze zakelijke bijeenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van de spanningen om de handelssamenwerking tussen Indonesië en Egypte te vergroten, met name op het gebied van landbouwproducten, fabrikage en emissievrije elektrische apparatuur. Bovendien nodigde de ambassadeur met de versoepeling van COVID-19 zakenleden uit om de 37ste Trade Expo Indonesia tentoonstelling bij te wonen, die van 19 tot 24 oktober 2022 zou worden gehouden in ISBSD Tangerang. Op het Business Forum in Grand Nile Tower presenteerden Indonesische bedrijven verschillende producten, waaronder motorfietsen, elektrische auto's en elektrische huishoudelijke apparaten. Bedrijven uit Kalimantan introduceren ook palmolie producten, koffie, rijst, meststoffen en Kalimantan handwerk. In het zakenforum werd ook een mini-display tentoonstelling gehouden, waarin een verscheidenheid aan gezondheidsdrankproducten, elektrische motorfietsproducten van Kesits, van Wika Industrie Manufactuur, landbouwproducten en handwerk- en frisdrankproducten werden getoond en gepromoot. Aan het einde van het evenement werd de activiteit van het Business Forum afgesloten met de ondertekening van een handelsovereenkomst in de sector van plantageproducten tussen het Indonesische bedrijf PT Amira Mentaya Indah uit Kalimantan en het Egyptische bedrijf Egyptian Mediterranean Service Co. That was the Diplomatica Hope Fund Voice of Indonesia.
Luisteraars, we beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van de dag van Kartini. Raden Ajeng Kartini is een prominente Javaanse en Indonesische nationale held. Kartini stond bekend als een pionier van de opkomst van inheemse vrouwen. Nadat Kartini stierf, Mr. J.H. Abendanen verzamelde en plaatste de brieven die R.A. Kartini naar haar vrienden in Europa had gestuurd. Abendanen was toen minister van cultuur, religie en ambachten van Indië. Het boek kreeg de titel Door duisternis tot licht. In deze brieven wordt geschreven wat Kartini dacht over de huidige sociale omstandigheden, vooral met betrekking tot de toestand van inheemse vrouwen. De meeste van haar brieven bevatten klachten, met name over de cultuur op Java, die wordt gezien als een obstakel voor de vooruitgang van vrouwen. Zij wil dat vrouwen de vrijheid hebben om te studeren. De verjaardag van Kartini wordt gevierd als een nationale herdenkingsdag. We gaan verder met de gebeurtenis van 21 april 1995. Amir Mahmud, militair figuur en voormalig Indonesische minister, stierf. Amir Mahmud was een Indonesische militaire generaal, een ooggetuige van ondertekening van het 11 maart Bevel, een document dat de macht overhandigde van president Sukarno aan de generaal Suharto. Amir Mahmud was niet alleen minister van Binnenlandse Zaken, maar was ook voorzitter van de verkiezingsinstelling in 1971, 1977 en 1982 parlementsverkiezingen werden gehouden onder zijn toezicht. In december 1965 werd hij benoemd tot bevelhebber van de 5 Jaya Militaire Regional Command en was hij verantwoordelijk voor de veiligheid van Jakarta en zijn omgeving. In 1982 werd hij gekozen tot voorzitter van Indonesische People's Consultative Assembly. Tegelijkertijd als voorzitter van de Tweede Kamer, Amin Mahmud ging pensioen in 1987 na het voltooien van zijn termijn als voorzitter van de MPR-DPR. We beëindigen met de gebeurtenis van de inhuldiging van de Wereld Digitale Bibliotheek. De Digitale Bibliotheek van de Wereld is een digitale bibliotheek in de stad, beheerd door UNESCO en de Library of Congress van de Verenigde Staten. De bibliotheek werd op 21 april 2009 geopend en is bedoeld als bron van primaire documentenreferenties voor belangrijke documenten van de wereld die gratis toegankelijk zijn. Oké, luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جان شوي بي تاي كو جو يفانشي سين سين قوان جوان بندو فييان دا جوان بو ودا كو جو باوهوني ودا كو جو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tabu ram aroma tu.
U bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Indonesië nam opnieuw deel aan de 19e zeevreugde tentoonstelling Osaka 2022 die onlangs plaatsvond in ATC Hall, Osaka, Japan. Deze tentoonstelling is de grootste visserijproduct tentoonstelling in het westelijke deel van Japan, namelijk Kansai. Deze tentoonstelling werd bijgewoond door ongeveer 400 importeurs en retailers die in Japan zijn gevestigd. Indonesië is de enige deelnemer van buiten Japan aan deze tentoonstelling. Japan is een van de landen met de grootste consumptie van visserijproducten ter wereld, met een totaal importwaarde van meer dan 9,9 miljard Amerikaanse dollar. Directeur-generaal van National Export Development Didi Sumedi zei Indonesische deelname aan deze tentoonstelling is de juiste stap om volume export van Indonesische visserijproducten naar Japan te vergroten. Didi vervoerde Indonesië is de 11e leverancier van zee- en visserijproducten voor Japan met een marktaandeel van 4% in 2021, waar de totale waarde van exporttransactie van deze sector naar Japan geregistreerd op 433,8 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging van 3,19% vergelijken met de voorgaande jaar. Japan was de belangrijkste exportbestemming voor verse en diepgevroren geelvin tonijn uit Indonesië. Sinds 2018 is de bijdrage van export naar Japan altijd meer dan 80% van de totale export van Indonesië naar de rest van de wereld geweest. Verder zei Didi dat het marktaandeel van verse en gekoelde gelfentonijn van Indonesië naar Japan steeds groter wordt door productinnovaties. Een daarvan is door de introductie van de Kirio Toshi gelfentonijn of gesneden tonijn die wordt gepresenteerd in Indonesische paviljoen. Indonesische deelname aan dit evenement is het resultaat van samenwerking van het ministerie van Handel met het ministerie van Buitenlandse Zaken, vooral het Indonesische consulaat-generaal Osaka en Indonesische ambassade in Tokio. De Indonesische consul-generaal in Osaka, Diana Sutikno, zei dat haar partij presenteerde 9 zakelijke actoren uit Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku en Papua met hun superiore producten. Diana toevoegde dat deelname is het juiste momentum om het marktaandeel van Indonesische visserijproducten in Indonesië en Japan, vooral in Kansai. Bovendien, de Japanse regering en haar prefecturen willen momenteel een halal moslimvriendelijke bestemming creëren in de aanloop naar Osaka World Expo 2025. Dat was Indonesia voor vandaag. Indonesia zal straks een nieuwe hoofdstad hebben. De Nusantara hoofdstad ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara eilanden van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote, New Smart Metropolis, de nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen.
Seperti luka.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, in deze De Wonderen van Indonesië van vandaag gaan we je mee op een religieuze tour naar een van de unieke moskeeën in Salatiga, Midden-Java, namelijk de Klenteng Moskee. Dit moskeegebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meters en wordt gedomineerd door rode kleur. De ornamenten en accessoires van de moskee zien eruit als een tempel waar Chinese mensen aanbieden. Een bord met de Klenteng Moskee markeert echter het gebouw dat wordt gebruikt voor moslimaanbidding. De locatie op Jalan Abioso nummer 14, het dorp Dukuh, het district Sidomukti, de stad Salatiga, Central Java. Klenteng Moskee werd in 2005 gebouwd door Yusuf Hidayatullah na teruggeer uit het Heilige Land. Yusuf Hidayatullah is een Chinese die zich bekeerde tot de islam. Aanvankelijk heette dit gebouw Wisma Majelis Taklim Hidayatullah, maar bewoners noemden het Masteng, op het gemakkelijker uit te spreken de Masjid. Nadat Yusuf Hidayatullah was overleden, werd het land van 1700 vierkante meter, waar de Klenteng Moskee staat, einde 2020 en tot nu toe gekocht door de broer van Khalid Agus Ahmad. De moskee staat nog steeds stevig door zijn unieke vorm te behouden. Deze moskee is culturele acculturatie in overeenstemming met de staat Salatiga, namelijk tolerantie. Nu wordt het resterende land ook ontwikkeld voor empowerment en onderwijs. Op dit moment wordt er naast de Tempel Moskee een gebouw en er wordt geprojecteerd dat het een op informatietechnologie gebaseerde islamistische kostschool zal zijn. Hier worden ook religieuze activiteiten gehouden. Bovendien zijn er in deze maand Ramadan ook veel activiteiten, zoals Taraweeh, samenvasten, reciteren van de Koran en lezen. Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Klenteng Moskee, de unieke moskee in Salatiga, Midden-Java. Tot ziens.
Stop it. Asia starts a new hoofdstad hebben, de Nusantara hoofdstad. Ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara Eilanden, van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote, New Smart Metropolis, de nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen.
Pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elparasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraar, het grootste nieuws komt van de Indonesische midden- en kleinindustrie die erin slaagde elektrische fietsen te produceren en net het buitenland op de markt is gebracht. De elektrische fiets heeft de naam Lombok E-Bike Builder of LeBar. De elektrische fietsen zijn geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Australië, Noorwegen en Groot-Brittannië. De prijs van de elektrische fietsen begint vanaf 15 miljoen rupiah tot 100 miljoen rupiah, afhankelijk van het model en de specificatie van de fiets. De elektrische fiets bestaat sinds 2016. Een van de kenmerken van de LeBar fietsproducten is elektrische aandrijving met een sportief concept. Accu-capaciteit en kilometerstand worden ook anders gemaakt. Het hangt af van het budget om de marktvraag. De minimaal af te leggen afstand is 30 km met een oplaadduur van 2 tot 4 uur. Er is ook een fiets die voor eenmalig gebruik tot 150 km kan racen. Hoe groter het budget, hoe verder de afstand om te racen. Kudri Soekarma Dijaya, die eigenaar van LeBar, vertelde dat het idee om elektrische fiets te maken het gevolg is van zijn initiatief om de conventionele fiets om te bouwen tot een elektrische fiets. Hij had ongeveer een maand nodig om er één te maken. Het begon met het ontwerpen, printen van het frame en het snijden van ijzer en het vormen van het model. Vervolgens las en schilderde hij de fiets. De elektrische fiets is origineel gemaakt in zijn eigen creativiteit. Omdat de elektrische fiets handgemaakt is, de prijs is dus duur. De elektrische kit en batterij worden geleverd vanuit Jakarta. In de toekomst kan de elektrische fiets door fabrikanten worden geproduceerd, zodat de prijzen goedkoper zijn. Dat was die verzend voor vandaag.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu. Betapa ku mencoba mendapatkan separuh kasihmu.
Komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn in De Muziekhoek van Indonesië. We zullen naar een liedje met de titel Keroncong Dharma Bhakti beluisteren door Het Tikus Endang. Kusbini is inderdaad een echte nationalist en heeft een geest van patriotisme. Hij vocht voor het land door middel van een lied dat hij componeerde, getiteld Keroncong Dharma Bhakti. Keroncong Dharma Bhakti vertelt over de strijd op het gebied van kunst. Ik geef mijn lichaam en ziel over aan mijn land. Ik mijn geliefde land om het dharma van eeuwige heilige dienst uit te voeren. Illustreert dat dit leven alleen voor de staat is. Namelijk de staat van Indonesië en bij het uitvoeren van de strijd mogen het puur, wit, rein en eeuwig zijn en oprecht in het uitvoeren van de dharma-vroomheid. Dit is Het Tikus Endang met Keroncong Dharma Bhakti. Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!